Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
En het publiek barstte in huilen uit van ontroering en vreugde.
Ik word hier helemaal gek van. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen.
Dit is de Hartgras podcast nummer 71. Recht tegenover mij zit Ivo Victoria. Schuin tegenover mij zit Frans Tomezen. En rechts van mij zit Suze van Kleef. Ivo, jij stond in de Volkskrant vanmorgen.
Klopt.
Je was met die verslaggever naar Antwerpen gegaan.
Nee, niet met de verslaggever.
Hij kwam jou toevallig tegen daar?
Nee, hij had me gebeld van tevoren. Want hij wou gaan en toen sms'te hij tijdens de wedstrijd. Ik ben er niet, want ik heb corona. Maar ik was gewoon mee met een vriend.
Oké. Okay. Ja. Maar ik vond het wel erg grappig, want de kop in de Volkskrant was buitengewoon wervend. Antwerp zindert en tintelt weer door Nederlandse kolonie. En dan komt het verslag. Nou, het was gewoon een weergaloos feest daar in de Bosuil, bijgenaamd de Hel van Deurne.
Noord. De
ja.
Hel van Deurne Noord.
Nou, ja. Het was echt, jezus. Genk komt met 1-0 voor, las ik in het verslag. maar dat mocht de pret helemaal niet drukken. Het bleef een feestrede eigenlijk. En op zeker moment is het stuk afgelopen. En ik denk, nou, dan zullen ze in de laatste minuut wel gelijk maken, hebben gemaakt en gewonnen. Maar nee, Genk had gewoon met 3-1 gewonnen.
Ja, het was 1-3.
Dus die kop die was buitengewoon misleidend.
Volgens mij had hij het stuk al geschreven voor de wedstrijd. Maar het was wel een zinderende topper.
Dat wel.
Dat wel, ja. Waarbij Antwerp eigenlijk onverdiend verloren heeft. Genk was heel efficiënt, maar Antwerp speelde heel goed. De eerste keer dat ik ze gezien heb onder Van Bommel. Met een, dat wil ik jullie toch meegeven als een soort van hart onder de riem. Met een geweldige Vincent Janssen.
Ja.
Die speelde echt een fantastische wedstrijd. Niet van de bal te zetten. En zij gebruiken hem de hele tijd over de volle breedte en diepte van het veld. Hij komt overal, komt hij die ballen, die diepe ballen die worden ingespeeld, komt hij halen. Hij was niet van de bal te zetten. En dat was een zeer, zeer groot contrast met Michael Frey, die hem kwam vervangen na 75 minuten. Die geen bal vasthield. Die echt alles kwijtspeelde en toen was het ook gedaan.
Dus jij ging weer tevreden naar huis?
Ja, het is natuurlijk sowieso super tof om daar weer te zijn. Al is de charme er een beetje vanaf. De Hel van Deurne Noord is eigenlijk nog maar voor vierde bestaat het stadion eigenlijk nog maar. Want de oude tribune 2... die is helemaal leeg. Dat was altijd de sfeertribune. Die is afgekeurd. En die mogen ze voorlopig niet verbouwen.
Oh.
Want die
CO2.
Nee. Nee, dat is een typisch Antwerp verhaal. Die tribune, die toen Antwerp in geldnood zat, lang geleden, toen hebben ze de opstalrechten van de tribune hebben ze verkocht aan een hele rijke familie die een keten van meubelzaken bezit. En dan zou die grond zou dan na zoveel jaar hun eigendom worden. En ja, die zitten daar nu op. En die geven dat niet meer af. En die weten natuurlijk ook dat Paul Gijsens, dat hij heel veel de voorzitter van Antwerpen, die heeft zoveel geld. Dus die denken ook van ja.
Kom maar.
Kom maar.
Ja.
Dus er komt binnenkort een meubelboulevard aan de kant.
Dat zit er heel dik in, ja.
Klinkt een beetje als Barcelona. We verkopen gewoon alles wat we kunnen verpatsen. En we zien verder wel hoe het zwaard schip strandt.
Ja, ja, ja.
En Suze, waar was jij?
Ik was bij Cambuur Twente.
Dat is, als ik me goed herinner, Leeuwarden.
Dat klopt, absoluut, ja. Ja.
Hoe laat moest je van huis?
Nou, het was 2:30 wedstrijd, dus dat is eigenlijk al winnen. Als het een 11:45 wedstrijd is, dan kan je beter de avond van tevoren gaan als je uit Amsterdam vertrekt. Maar het viel dus wel mee. Ik vind dat het wel gezellig bij Cambuur. Je zit echt, de perskamer is echt, nou ja, een soort kantine. Waar dan ESPN nog even wordt opgemaakt. Ja, het heeft wel wat.
Hebben ze iets van broodjes, kroketten? Hebben ze een gerecht dat je alleen bij Cambuur kan krijgen?
Suikerbrood, Fries suikerbrood. Dus daar heb ik dan maar een sneetje van genomen. Ook witte bolletjes met kaas en ham, die heb ik even laten staan.
Die kennen we wel, ja.
Precies. Ja. De wedstrijd had ik misschien ook meer links moeten laten liggen.
En Twente won.
Ja.
Dankzij...
Een makkelijk gegeven strafschop een terechte strafschop, net hoe je het bekijkt. Ja, dus,
dat vond ik wel een zielige straf.
Het is een zielige strafschop, ja. Dat vond ik ook. Ik vond het sneu, want de Cambuur heeft dan 97 minuten lang stand gehouden met strijd vooral.
Maar, die jongen deed ook echt zijn best nog om...
Nou ja, hij,
je ziet hem zo verkrampt, dus die arm tegen zijn lijf, drukken alleen die voorarm, die blijft
die hand,
een beetje...
Die hand zwabbert toch een beetje en dan krijgt hij die bal tegen via de grond tegen de hand.
Van heel dichtbij.
Ja, maar ja, als je de regels opvolgt, dan is dat dan dus een strafschop. Ja. En elke keer krijg je dan weer de trainer, Pascal Boschaert dan nu, die dan... Ja, wat moet hij dan doen met die hand? Hè? Dat het dan altijd...
Moet hij zijn hand eraf hakken?
Ja, precies. Dus je krijgt elke keer die uitspraak en denk ja, dan moeten dus die regels veranderd worden. Want...
Ik snap er niks van, hoor. Want ik zag gisteren in de Premier League ook weer een paar keer een bal tegen een arm vliegen, hè, wat geen penalty opleverde. Ik snap het niet.
Ja, maar het is gewoon gek. Ik zit wel eens bij hockey te kijken. Dus heb je dan de beruchte shoot. Maar niemand zeurt erover. Als die bal tegen de voet is, is het gewoon een strafcorner.
Maar de voetbalwereld heeft iets meer moeite met veranderingen misschien.
Nee, maar juist door de inconsequentie van de scheidsrechter. Want dat is nou net een makkelijke regel. Tegen de hand schieten is hens.
Ja.
Dat hele rare aangeschoten hens. Dat heeft ook mijn hele jeugd gedomineerd.
Ja.
Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Alsof aangeschoten... Een bal wordt altijd geschoten, dus hij komt altijd of tegen je hand of tegen je lichaam. Maar ja, dan heb je pech. Ja.
Nou, ik herinner me wel dat je op straat al vrij snel riep... Het was aangeschoten!
Ja, aangeschoten, ja.
Ja, dat heeft Doken Schmid denk ik ook
dus
geroepen gisteren.
Wij zijn er heel jong mee vergiftigd.
Ja, ja.
Maar eigenlijk is dat heel mooi, dat de voetbalwereld zo in elkaar zit. Want eigenlijk, wat ze doen is, ze hechten heel veel belang aan de intentie.
Ja.
Dus hij bedoelde het goed. Ja. Waardoor je ook wel eens bij een hele gruwelijke moordaanslag op het veld, dat die trainer dan zegt, ja, maar hij ging voor de bal.
Ja, hij heeft wel iemands been gebroken. Maar,
maar er heerst dus nog echt een geloof in goede
in de goedheid van de mens.
De goedheid van de mens.
Ja.
En dat vind ik dan toch weer...
aandoenlijk dan of zo. Ja,
dat klopt, en daar komen die Svalbes ook uit voort. Want die moeten overtuigen dat het echt erg is. Hè? Dat vind ik ook zo'n raar iets, die Svalbes, zal ik maar zeggen. Dat die dan weer teken zijn van, ja, het was wel ernstig. Kijk maar, hij vloog 3 meter door de lucht.
Ja, precies.
Maar als Neymar het doet, dan is het niks. Ook al breekt hij zijn rug een keer, weet je wel.
Die geloven we nooit meer, nee.
Die geloven we dan niet. Ja.
We hebben over Antwerpen, Ivo, gesproken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd leuk. Hoe heb jij gekeken naar...
Ik kan nog veel meer over Antwerpen vertellen eigenlijk.
Om PSV een beetje te vermijden?
Nee, ik heb natuurlijk de wedstrijd tegen PSV niet kunnen kijken, omdat ik mij in de hel van Deurne Noord
bevond. Nee, maar ik wou...
Maar je had ook even kunnen terugkijken.
Ja.
Ik heb het inderdaad de samenvatting gekeken.
Nee, maar ik bedoelde eigenlijk de wedstrijd Arsenal-PSV.
Ah, Arsenal-PSV.
Ja.
Daar heb ik eigenlijk niet zo'n slecht gevoel aan overgehouden. In de zin.
Nee, Van Nistelrooy ook niet.
Nee, ik denk dat PSV daar deed wat het maximaal haalbare was om daar te doen. En goed georganiseerd voetbalde. En dat ziet er dan niet zo mooi uit. En ik denk dat ze daar eigenlijk gewoon een punt moeten pakken. als deze die bal een beetje fatsoenlijk aflegt op Luc de Jong. Maar goed, ja, ik zag jou ijverig twitteren dat niemand het niveau van Arsenal haalde. Ja. En Veerman, die een paar keer de bal centraal verliest. Klopt. Maar wat moet je er anders gaan doen? Je kunt daar ook vol voor je eigen kansen gaan en 6-1 verliezen.
Nou, wat vond jij? Heb jij gekeken, Frans?
Ja, ik vond het wel typische PSV-aanpak van we gaan toch verliezen. En dan maar liefst een beetje fatsoenlijk verliezen dat we niet afgaan. Hè? Dus dat, en dan dat je niet in die Ajax-toestanden komt met een hoop praatjes ergens heen gaan en dan met 6-1 eraf gaan.
Nou, en de achterban hier aan tafel vindt dat dus ook een prima aanpak.
Ja,
terwijl jullie dus nu niet de discussie... Ajax gaan dan... Blind staat de discussie, Bessie. Maar jullie, die Obispo, die staat te prutsen laatst tegen Groningen.
Ja, ja, ja.
Die Max, nou, ik stel nog liever 3 Blinds op dan 1 Max. Die is slecht verdedigend.
Ja.
Jullie voorkomen die discussie door...
het ging wel. 1-0, lekker. Ja.
Nee, nou, ik denk niet dat dat de houding is, eerlijk gezegd. Ik begrijp wel dat jullie er de grootste lol om kunnen hebben, maar ik denk helemaal niet dat dat de houding is. Ik denk dat ze gewoon redelijke kans hadden om daar een punt te pakken. En 1 punt, als je dan gaat rekenen, 1 punt was genoeg geweest eigenlijk om Midtjylland, die de concurrent is voor de tweede plek in die groep, om daar een voorsprongetje op te behouden. Dus ik snap dat allemaal wel. Wat ik wel vind, is dat bijvoorbeeld de crisis bij Ajax een idiote crisis was. Je verliest 3 keer van de 2 beste ploegen van Europa. En dan een akkefietje tegen Go Ahead. En het was grote crisis en Schreuder liep te janken als een klein kind. Dat is eigenlijk heel raar, want er was niet zoveel aan de hand. En Ajax staat gewoon aan de leiding in de competitie met 4 punten voor.
Maar Ajax vraagt dan dus meer van zichzelf.
Ja,
Ajax bedoel, de lat ligt dan gewoon altijd, toch hoger?
Nee, Ajax heeft gewoon altijd problemen met het zelfbeeld. Ajax meet zichzelf altijd af aan de uitverkoren godenzonen. En dat moet het dan zijn. En als er iets niet helemaal naar wens gaat, dan is de hemel op hun hoofd gevallen.
Ivo, dat is ook een rare houding. Dat is een topclub. Dat doen ze bij elke topclub. Bij Liverpool hebben ze ook 30 jaar zitten zeuren over het grote Liverpool. Totdat Klopp kwam. Ja, dus dat bij Ajax natuurlijk kijk
natuurlijk,
je naar
die
naar de
heimwee,
grote jaren.
Natuurlijk, ja.
Want ik verbaas me eigenlijk een beetje over het gebrek aan urgentie, wat ik lijk te zien bij PSV in zo'n wedstrijd tegen Groningen. Dan gaat iedereen in de reacties zitten zeggen van ja, die 8 minuten, toen ging het even niet. Maar voor de rest...
Nee, maar dat is natuurlijk... Daar hebben we het al eerder over gehad hier. Dat is, PSV had gewoon heeft doelpunten gekocht in de transferperiode. Maar had gewoon een beest van een centrale verdediger moeten kopen. En ik geloof,
die Brentwaite is op zich wel goed, toch?
Nou, maar dat is een jonge jongen, die komt net kijken. Investeer nu eens gewoon 10 miljoen in...
Gehuurd ook is hij, toch? Dus ook niet...
Ja, hij is gehuurd.
Niet gekocht ook.
Oh, ja, nee,
dus dan, als je hem had gekocht, dan denk ik, nou, daar kunnen we nog wat mee.
Maar als je kijkt naar het verleden, Alex of Moreno, dat soort types, die zorgen er gewoon voor dat je kampioen wordt. Die investering heb je er direct uit.
Maar... Ik was echt teleurgesteld over Veerman en Gakpo tegen Arsenal
ja,
uit.
Ja, sowieso. Maar Gakpo...
Ik bedoel, hij heeft verbijsterende statistieken, Gakpo. Maar laat het echt weer niet zien op een niveau waar hij zo graag naartoe wil. Hij heeft daar niks te zoeken.
Hij krijgt ook wel echt geen bal fatsoenlijk aangespeeld in zo'n wedstrijd.
Ja, maar op een gegeven moment dan ga je hem maar halen. Maar je bent de beste speler... Dan moet je dat laten zien.
Hij straalt het niet uit, dat is waar. Ja.
Nee, maar je ziet bij hem, hij krijgt minder tijd natuurlijk. Dat geldt voor Veerman ook. De Ajax, waarom is Ajax afgeslacht? Omdat ze gewoon gewend zijn rustig de bal te kunnen aannemen. Achter stand binnen aan, langs te vegen. En lekker naar de tribunes te kijken of iedereen het gezien heeft. En dat kan natuurlijk niet tegen een Engelse ploeg. Die zitten er meteen op. En dat zie ik bij Gakpo steeds. Gakpo is gewend met zijn snelheid en zijn kracht... even te versnellen. En dan heeft hij dat gaatje en dan schiet hij met
de tweede keus van Arsenal is ook sterk en snel.
En die is net zo snel, of nog sneller. Ja. Hun backs, die zijn net zo snel als Nederlandse aanvallers. Vaak sneller nog. Dus.
Ja, en ik vind Veerman, ik heb zelf ook gezegd, hij is een kandidaat om mee te gaan naar Qatar. Maar ik vind het dan zo teleurstellend dat hij 2 keer op zo'n plek de bal verliest. En nou, de eerste keer verloor hij de bal, de tweede keer werd hij gepoord vlak voor de 16. Er komt een goal uit van Arsenal. Ja, ik vind dit echt ongelofelijk. Hij, dat is volkomen juist wat jij zegt. Er is geen urgentie. Ook niet in zijn spel. Hij hobbelt maar. En dat moet je...
Vooral voor iemand die ook nog eens zegt dat hij meer controlerend wil spelen dan op die 10. Als je dan op eigen helft je dat soort dingen permitteert.
Ja.
Veerman heb ik altijd het beste gevonden bij PSV als die vanaf links op het middenveld speelt. Er was een periode daar vorig seizoen dat Gakpo geblesseerd was. En toen vulde hij dat in op links, op een andere manier natuurlijk. Maar toen was hij veel gevaarlijker en was PSV veel minder kwetsbaar. Omdat hij verliest die ballen centraal veel te vaak.
Ik herinner me nog, ik had dat in een stukje staan. En iemand op Twitter die vond toen een stukje van mij, van 7 jaar geleden, dat ik Veerman zag... Volendam Sparta bekerwedstrijd. En toen heb ik hem met Schifo vergeleken.
Ja.
En dat het voetbal van Volendam weer iemand had gevonden als Wim Jonk en Gerry Muren, Arnold Muren. Maar ik weet het niet. Ik weet niet of hij het nog gaat redden.
We hebben hier al even vaak onze bewondering zitten uiten voor de waanzinnige traptechniek van Veerman. Ja. Ik weet niet of je karakter kan...
Ik maak me daar niet druk om. Het is een jongen. Hij speelt nu op dit niveau. Dat gaat met vallen en opstaan. Als je kijkt hoe Gravenberg, hoe onevenwichtig die was bij Ajax. En nu is het grootste talent wat zo
wat gehad hebben. Wat ooit bij Bayern op de bank heeft.
Ja.
Ja, maar dat is ook zo'n jongen. Die hebben natuurlijk een surplus aan talent. Die hebben natuurlijk in de jeugd altijd met gemak gespeeld. En dan moet je ineens... Moet je erop en erover. En dat is natuurlijk, dat gaat niet zo gauw als je jong bent en je speelt tegen slimme tegenstanders. En dat zie ik wel bij Veerman. Het is toch gewoon gemakzucht. En denk ik kom er wel uit. Bij Timber zag je het ook. Timber heeft nu Martinez niet naast zich. Dat gepirouette gedoe wat hij altijd zo sierlijk doet. Dat leidt nu ook wel eens tot balverlies. Of zat hij nou ook ineens ver voor de bal. Denk ik, Timber, wat doe je daar nou weer op het veld? Hè, dus die jonge jongens, die moeten toch volgens mij nog veel leren.
En
wij verwachten al meteen dat ze sterren zijn die week in, week uit enorme statistieken laten zien. Hè, die statistieken überhaupt zijn natuurlijk al de pest voor het voetbal. Omdat
sowieso,
je dan, dan ga je zeggen 2 keer de bal verloren. Zo iemand als Berghuis bijvoorbeeld, die verliest nog steeds minstens 2 keer de bal op plekken waar die het beter niet kan doen. Maar die heeft misschien nog gelukkig Alvarez achter zich staan of zo. Hè. Dus het is...
Maar dat is een groot verschil.
Het is van
veel
factoren afhankelijk.
PSV mist misschien wel zo'n type als Alvarez of een centrale verdediger.
Ze hebben Sangaré, toch?
Ja, maar...
Gutierrez. Hij speelde niet tegen Groningen. Werd ook gemist, hè?
Dat absoluut. Maar Gutierrez is misschien de enige die een soort van uitstraling heeft, grinta heeft, waar die de rest ook kan corrigeren. Sangaré zie je niet zoveel praten met spelers. Hè?
Die is veel met zichzelf bezig.
Die is veel met zichzelf bezig. En achterin is er ook niemand die op basis van prestaties de autoriteit kan uitstralen.
Maar ik vind Ramalho de laatste tijd wel goed spelen.
Ja.
Maar een enorme persoonlijkheid is het niet. Zoals Alex, inderdaad.
Nee, en dan heb je toch veel jongens zoals Veerman, Xavi Simons, Gakpo... je had ervoor Saibari, jonge jongens van wie je niet eigenlijk mag verwachten dat ze in zware wedstrijden de kar gaan trekken.
Nou ja.
Op welke leeftijd vinden wij dat Nederlandse voetballers in de Eredivisie de kar moeten trekken?
Nou, van Gakpo zou je het bijvoorbeeld ondertussen wel mogen verwachten.
Maar die is jonger volgens mij dan Veerman. Veerman is 23.
Nee, Gakpo is ook 23 volgens mij.
Gakpo ook. Oké, dan vinden we dus van Gakpo wel, maar van Veerman op zijn 23-jarige leeftijd niet.
Die is eerste seizoen, tweede seizoen bij een topclub. Terechte vraag. Ja, ik weet het niet.
In de glorie jaren 70 was het 6-7.
Ja, maar goed, totaal anders. Ik denk dat je op je 23ste, dat je als je echt een grote voetballer wil worden, dan in de Eredivisie dat je best de kar moet kunnen trekken.
Harde woorden, Suze, voor Joey.
Suze, ik moet niet vergeten om aan jou te vragen, waar is Viviane Miedema?
Op de bank bij Arsenal.
Ik heb gisteren gekeken, ze stond volgens mij niet bij de reserves.
Jawel, ze heeft ook nog gespeeld, 10 minuutjes of zo.
Is ze nog ingevallen?
Tegen Liverpool, ja.
Oh,
ja.
Ik vond het wel een goede wedstrijd.
Arsenal is een goed team ook.
Ja.
Ze speelde ook niet tegen Lyon, de Champions League wedstrijd die met 5-1 werd gewonnen, Lyon.
Zat Miedema toen ook op de bank?
Ja.
En dat meisje dat haar vervangt?
Manu.
Die was goed, hè?
Zeker, ja. Dus dat is, dan kan je ook zo weinig erover zeggen natuurlijk.
Ja.
Dus interessante situatie, want Arsenal heeft alles gedaan om haar te laten bijtekenen, hè, Miedema. Ja. Zij zei zelf dat ze de duurste speler van de WSL, van de competitie, daarmee is geworden. En nu speelt ze dus niet.
Nee. En ken je haar persoonlijk?
Nee.
Ken jij mensen die haar persoonlijk kennen?
Ja.
Voor zover ik het van een afstand kan bekijken, is zij niet iemand die heel blijmoedig met zo'n situatie omgaat.
Nee, ja, kijk, gisteren werd er na de wedstrijd werd zij gefilmd met de trainer.
Ja?
Er was een hele ongezellig moment. Dus heel ongemakkelijk. En waar ze ontevreden over was, was niet duidelijk. Hè. Ik ben geen liplezer. Maar er was iets in ieder geval waar ze niet blij mee was. Of dat haar eigen gebrek aan speelminuten was of iets anders. Dus er zal wel... En de trainer wilde daar na afloop ook niets over zeggen over wat daar gezegd wordt. Oh. Want dat wordt intern opgelost. Nou ja, het mag duidelijk zijn dat zij... Hè, ik neem aan dat zij wil spelen. Zij is 2 weken geleden niet bij het Nederlands elftal geweest, omdat ze ziek was.
Ja.
Dus hè,
was
je
ze
kunt
corona?
Je af... Ik denk dat ze niet weer corona had, want ze had in Engeland tijdens het EK ook corona.
Oh.
Toen was ze zo ziek.
Ja.
En toen kon ze het niet spelen. Dus het is een beetje afwachten wat er nu eigenlijk gaat gebeuren. Of dit eventjes zo blijft, of dat zij gewoon genoegen moet nemen met een reserverol daar. Want het loopt daar.
Ja, ze speelde Liverpool in de eerste helft sowieso redelijk van de mat. Ja,
Arsenal staat eerst, heeft alles gewonnen tot nu toe. En 5-1 gewonnen van de titelverdediger in de Champions League. Dus,
dat is toch ongelofelijk?
Ja, echt wel heel veel blessures ook bij Lyon. Dus dat moet ik er wel eventjes bij zeggen. Maar nou, ik denk dat je wel tevreden van het veld afloopt zo.
En dan moest ik van iemand op Twitter, Julia van Wessem, ook nog aan jou vragen. Hoe Theas de juiste gouden balwinnares is.
Ik kan er wel mee leven, ja. Ja.
En of Miedema de 11e plaats te hoog of te laag is.
Nou ja, Miedema had ook in de top 10 kunnen staan. Als je Wendy Renard van Frankrijk eruit gooit bijvoorbeeld. Maar ja, tweede geworden in WSL. Geen topscorer geworden. Met Nederland geen geweldig EK gedraaid. Dus ja, kan er wel mee leven. Goed. In andere jaren... Was het anders? Dan is ze constant te vroeg of te laag ingeschaald. Maar nu, ja.
Geen Benzema.
Als in?
Zij, Miedema.
Nee, zij is geen Benzema.
Tot teleurstelling van Henk.
Niet iedereen kan Benzema zijn.
Niet iedereen kan Benzema zijn, Henk.
Nee, onthouden daar moeten we ons bij neerleggen.
Ja.
Het was wel leuk dat je zag die foto dat Benzema... kreeg de Ballon d'Or uitgereikt door Zidane, Zinedine Zidane. Twee jongens met Algerijnse roots. En die foto die werd door Lotfi El Hamidi op Twitter gezet. En die zei, deze foto is een verhaal op zich. Hier kan je een heel mooi verhaal over schrijven. En dat gaat hij nu doen voor Hartgras.
Kijk.
Wat goed.
Ja. Dus daar verheug ik me wel op.
Ja. Leuk.
De koning van het weekend, Suze.
Jan de Boer.
Ah, ja.
Vierde keeper van FC Groningen die...
alles tegenhoudt.
Zijn debuut maakte in de Eredivisie en 7 reddingen maakte. En zorgde dat zijn ploeg
en?
De winst wist weg te slepen.
Zeker. En wat zat er bij Jan de Boer op de lat?
Een engeltje.
Een engeltje.
Ja, die lat die zag je ook de hele tijd meeveren. Dat was een enorme... Die had het heel druk.
Ja, ik vond het mooi.
En Frans?
Ja, ik aarzel een beetje tussen Berghuis en Brobbey. Omdat het allebei een beetje verguisde spelers zijn de laatste weken. En ik vond ze allebei fantastisch spelen. Niet alleen het doelpunt, ik vond Berghuis... Misschien Berghuis was natuurlijk die domineerde. Dus ik denk dat ik Berghuis kies.
Okay.
Heeft hij zich in de basis van Oranje gespeeld met deze...
Nou ja, hij heeft een beetje hetzelfde als Veerman. Hij kan zo ontzettend goed voetballen, die jongen. He, waanzinnig gewoon. Maar het is ook ook pieken en dalen. Het is
wat
een karakterologisch...
Wat ik bij hem mooi vond, vorige week toen had hij ook ontzettend dom balverlies. Waardoor er tegenstander een kans kreeg. En toen scoorde hij daarna. En toen was hij nog zo boos over dat balverlies. Je zag hem soort van schreeuwen. Ja. Wat een fout. Of god, of iets dergelijks.
Ik herinner me dat.
Waarvan ik nog wel denk, oké, dit vind ik wel een lekkere instelling.
Ja, dat zie je nooit bij Veerman.
Nou, nee, ik wil het niet zeggen, maar ik dacht het misschien
en als,
wel.
En sowieso als hij de bal kwijt is, gaat hij echt terugvechten. Hè? Dan loopt hij mee terug.
Ja, dan denk ik, kijk uit, want dit wordt rood.
Ja, die schopt hij volledig.
Maar je ziet wel dat hij het niet kan hebben. Dat
ja.
Hij, en dat ja. Ja, vind ik goed, ja. Nou ja, dat zie je wel meer. Ik zat naar Barcelona te kijken. Die Gavi heeft dat ook, hè? Ja. Als hij de bal verliest, die volgt iemand nog tot in de kleedkamer.
Ja, maar ik vind dat wel mooi.
Ja, ja.
Nee, het was inderdaad zo dat mensen vroegen zich af... wat is er aan de hand met Berghuis? Op wie is hij kwaad?
Op zichzelf.
Ja, op zichzelf was hij gewoon razend. Ja. Want het was heel dom balverlies. Ja. Ook
en dat doelpunt met dat... Ik weet niet wat voor een effect eraan zat. Dat zie je bijna nooit. Ik had
dat was gisteren. Ja.
En sowieso wat hij allemaal met de buitenkant
goed zat
te doen. Hij
raakte zo lekker. Ik heb 10 keer teruggekeken. En nog steeds zie je die baan van het schot bijna niet. Omdat hij zo hard gaat.
Ja, want ik vroeg me af, wat doet die keeper? Die deed zo'n beetje zo...
Die zag hem ook niet, denk ik.
Maar je ziet, op een gegeven moment, die camera volgde die bal eigenlijk in die lijn van het schot. Ja. Je zag hem zo zwabberen.
Ja, dat je ziet hem eigenlijk het beste van als je van achter
van
kijkt.
Altijd.
Ja. Want van de zijkant gaat hij zo hard dat je baan niet eens kan volgen.
En hij had ook nog die aanval die hij zelf opzette met de buitenkant voet, begon dat.
Zo'n biljartbal, hè?
Ja, die biljartbal, zo'n kunststoot die zo net langs die verdediger ging.
Ja.
Nee, dus ik heb daar het meeste van genoten. En ik vind het ook leuk... Want potentieel is hij natuurlijk inderdaad een basisspeler voor het Nederlands elftal. Er zijn op het middenveld weinigen die zo goed kunnen voetballen. In de zin van schieten, passeren, al die basisdingen.
Creativiteit,
creativiteit. Spel en zicht. Hij kan ook splijtende paas geven, zoals het heet.
Ja, maar we hebben ook nog een soort van balans te bewaken, Frans. In het Nederlands elftal. En Frenkie staat er sowieso.
De Roon geblesseerd geraakt, hè?
Ja, is over balans gesproken.
Hamstring.
Jawel, maar dan gaat het altijd om de keuze Klaassen Berghuis.
Ja.
En dan kies ik toch, als Berghuis goed is, voor Berghuis. Zeker in combinatie met Memphis en
Bergwijn.
Ja. Want hij is toch in staat om zo'n paasje ook precies in de loop te geven en zo.
En jouw koning, Ivo?
Ik kies voor een romantische koning. Het was dit weekend Standaard Anderlecht.
Ja.
Wat is uitgelopen op een enorm gedoe. Want Anderlecht. Ja, enorm. Dus Anderlecht fans hadden vuurwerk het stadion mee ingenomen. Iets waarover een van de bondsmensen achteraf zei. Ja, dat is niet te voorkomen, want men verstopt dit vuurwerk in allerlei lichaamsholten. Dus dat kunnen ze bij het fouilleren blijkbaar dan niet. Ja, ik weet niet wie een vuurpijl. Enfin.
Maar ook dat je dan zo'n ambitie hebt dat je dat. Zo graag wil dat je het in je lichaam zult.
Dan zou ik gewoon met een aansteker fouilleren. Dan is het snel afgelopen.
Dus anyways, er ontstaat een enorm gedoe tijdens die wedstrijd. Anderlecht verliest 5-0 voor Vescore vanwege hun supporters. En Standaard Anderlecht is de Classico in België. Hè. Ondertussen 2 vergane glories eigenlijk. Maar eigenlijk is dat de Classico. Er staat heel veel op het spel. En na afloop van de wedstrijd heeft Aaron Dunham, een speler van Standaard, voor de spionkop van Standaard zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. En ze zei ja, Henk. En het publiek barstte in huilen uit van ontroering en vreugde.
Ik word hier helemaal gek van. Ze zien er ook altijd zo sneu uit, die mensen.
Het valt anders dan je misschien had verwacht, dit verhaal.
Exact zo ik had verwacht dat het zou vallen.
Godverdomme.
Ja, zijn vriendin is trouwens een profvoetbalster, maar ik ben even kwijt wie het is.
Oh.
Ja.
Maar normaal heeft toch Standaard veel meer de naam van Ruig en aangename supporters dan Anderlecht?
Luik, de vurige steden.
Ja, toch?
Ja. En Slessa is ook een soort van hel. Anderlecht is nu zo diep gezakt. Waarschijnlijk op het moment dat wij dit opnemen, misschien kan jij dat even op internet zien, Pelle. Maar volgens mij op dit eigenste moment wordt de coach van Anderlecht ontslagen, Felice Mazou, die vorig jaar Union zo goed coachte.
Het is al de vijfde, of vijf, ik hoorde gisteren dat er al 5 trainers in België zijn ontslagen.
Ook onze, hoe heet die, Danny Buijs toch?
Ja, Danny Buijs bij KV Mechelen, ja.
Ik vind dat veel.
Hij is nog niet ontslagen?
Nog niet ontslagen?
Misschien straks. Okay.
Maar dat is een goede cliffhanger ook. Ik ga kiezen Erik ten Hag als koning van de week, omdat hij heel consequent is geweest met het uit de selectie zetten van Ronaldo. En die heeft bakzeil gehaald, want die heeft gezegd op social media dat hij spijt heeft. Dat hij in een opwelling had gehandeld en dat hij zijn uiterste best gaat doen om zich terug te vechten in de selectie. Nou ja, wat kan je meer hebben als trainer? Ik heb ook allebei die wedstrijden gezien, zowel tegen de Spurs als tegen Chelsea. En ze zijn echt goed aan het worden, Manchester United.
Dankzij Martinez, geloof ik, hè?
Martinez is heel goed, maar gisteren was dan Casemiro de belangrijkste man. En Eriksen Casemiro is een meesterlijk middenveld. Rashford, die wordt heel langzaam, komt hij weer op het niveau waar hij hoort. En ik vind wel dat Ten Hag maakt spelers, ook spelers bij Manchester United, gewoon beter. Want ze hebben daar een rechtsback, Dalot, die zit er al een tijdje. En die gozer is gewoon een van de beste spelers nu. Terwijl, ja, je rechtsbackplaats daar was dubieus altijd. En Luke Shaw is weer op zijn oude pijl. Nou, ik vind gewoon Ten Hag, die doet het echt heel erg goed op een bijzonder moeilijke plek. Oké, welke gaan we kiezen?
Lijkt me duidelijk. Ja. Dat moet wel Aaron Dunham zijn.
Oké,
ik ben wel Erik ten Hag, vind ik wel.
Ja?
Wel. Nou, omdat dit, wat je zegt, het is natuurlijk een belachelijk moeilijke baan.
Ja.
Hè? Je begint ergens op een plek die gewoon niet te benijden valt. En je begint ook slecht, hè? Met slechte resultaten, laat ik het in ieder geval zo zeggen. Slecht voetbal overigens ook trouwens, dus je begint gewoon slecht. En je bent wel in staat om dat tij te doen keren.
Ja.
Het voetbal wordt beter. Je hebt een machtsstrijd met
een van de beste spelers qua reputatie. Voor
je duurste speler en et cetera. Die lijkt nu ook beslecht te zijn. Dus ik vind dat eigenlijk wel een knap staaltje.
Maar waar mogen die koningen uit gekozen worden? Want anders zit je natuurlijk altijd met Haaland en Mbappé en weet ik wat.
Nee, trainers mogen ook. Ik heb dit van tevoren gecheckt met Pelle.
Ja.
Wat?
Alle competities. Oh. Dan is het toch gek dat wij altijd Nederlanders nemen dan.
Eigenlijk wel, ja.
Er wordt hier toch ook een Vlaming voorgesteld.
Ja, maar die zit ook heel braaf Nederlanders te kiezen.
Nou, ik heb net een Noor gekozen.
Een
en ik zag dit weekend trouwens twee Belgen een bal Prins Heerlijk in de winkel haken.
Ja, de Bruyne Tielemans.
De Bruyne en Tielemans.
Zo, die de Bruyne zeg, ja.
Ja, het was eigenlijk een veermannetje wat de Bruyne deed. Want het was met harder. Veel gevoel. Wel iets harder dan Veerman trapt, maar hij zat een schitterend in. Ja.
Mag jij de knop doorhakken?
Nee, dan doe ik ook Ten Hag.
Jij doet ook Ten Hag? Oh ja.
Nee, dat vind ik prima. Nee, ik dacht dat het Nederlandse competitie moest zijn.
Oh nee. Maar Ten Hag, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind hij blijft onder al dat gedoe in Engeland, blijft hij heel rustig en consequent. En Ronaldo, ja. Kijk, ik had hem het wel eens willen zien doen met de Ronaldo van 5 jaar geleden, die nog echt goed was.
Maar die had hij niet op de bank gezet.
Nee, precies.
Dus dan was deze
was,
discussie
was ook
niet.
Geen probleem geweest. Maar ja, Ronaldo is natuurlijk altijd wel een beetje een ettertje geweest.
Hadden we het al, of was dat voor de uitzending?
Nee, maar
over...
mag ik nog even over Ronaldo? Dat is interessant, want Ronaldo heeft natuurlijk Real Madrid ook tegengehouden. Want van Real Madrid werd gezegd, dat moet helemaal gerestaureerd worden, dat is oud. Ze hebben alleen eigenlijk Ronaldo eruit gegooid. En al die oudjes, die doen het prima. Die winnen gouden ballen en weet ik wat. Ja. Dus uiteindelijk is het die Ronaldo echt was gewoon het kankergezwel van dat elftal. En dat is bij Man United volgens mij weer.
Nou ja, hij claimt altijd de positie van middelpunt.
Ja.
Door zijn uitstraling, maar ook door zijn gedrag. Hij moet altijd de bal hebben. En ik zweer je, als hij hetzelfde gaat doen bij Portugal tijdens het WK, dan loopt dat volkomen uit de hand. Die komen nergens dan. Nee. En het is maar de vraag of die coach het aandurft om voor het Portugese publiek om Ronaldo op de plek te zetten waar hij hoort, op de bank. Ja. Nou ja. Het is geworden de koning van de week. Tadaa. Geworden Erik ten Hag. En aan het eind van het jaar kiezen we de koning van het jaar.
Ja, is er eigenlijk al überhaupt iemand die 2 keer genoemd is als koning?
Misschien Gakpo?
Gakpo.
Simanski wordt hier gezegd.
Ah ja, vorige week hadden we Simanski, hè? Ja.
Dus die gaat aan kop nu in onze prestigieuze koning van het jaar verkiezing. Nou, mooi.
Mooi.
En Veermannetje in het begin misschien nog wel, toch? Of niet? Dat we in het begin nog wel vaak genoemd hebben.
Ja, zeker. Toen hij achter elkaar die goals in de linkerhoek legde.
Simons hebben we ook al genoemd.
Ja. hoe heet het, hebben we het gehad voor de uitzending of tijdens dat Brobby niet wist wie Hugo Borst was?
Het was voor de uitzending.
Het was voor de uitzending.
Kunnen we rustig nog een keertje overdoen.
Het was op zich wel een grappig moment bij ESPN dat de interviewer vroeg, want Hugo die had de loftrompet afgestoken over Brobby en dat hij voor spelers als Brobby naar het stadion ging en dat hij een waanzinnig hoog gemiddelde van gespeelde minuten gemaakte goals had. En Brobby vroeg aan de verslaggever Hugo Borst, wie is dat? Ja, ik dacht hij dolt de boel, maar...
Maar waarom denk je dat? Waarom zou Brian Brobby precies weten wie Hugo Borst is?
Ja, hij doet elke zondag langs de lijn.
Ja, denk je dat Brian Brobby naar Radio 1 zit te luisteren? Ik bedoel, ik hoop het, hè? Maar...
Zijn familie ook niet?
Nou, ik denk het eigenlijk niet.
Oh ja.
Kijken voetballers eigenlijk überhaupt naar studio voetbal of lezen zij wedstrijdverslagen of analyses?
Er zijn zeker voetballers die dat doen.
Ja?
Maar de meeste niet.
Dat denk ik ook niet. Ja. En waarom zou je ook?
En ja. Toen later zei hij, oh ja, dat is die van Sparta. Dus hij associeerde Hugo met Sparta. Ja. Het was op zich wel een heel grappig moment.
Maar als schrijver ga je toch ook nooit recensenten bespreken, bijvoorbeeld?
Nou, volgens mij besprak jij er nog eentje onlangs in de Volkskrant.
Maar ja, je weet wel hoe ze heten.
Ja, tuurlijk weet je hoe ze heten. Maar
je weet ook hoe ze eruit zien.
Soms, maar je weet niet, je volgt ze niet. Het is niet zo dat ik denk van, wat interessant. Wat
nu,
die of
nu
die...
weer eens zien wie wat die of die ervan vond.
Nee, omdat je toch, het is toch een gebruiksverhouding. Je hebt ze nodig. En dus in dat nodig hebben respecteer je ze. Maar het is niet zo dat ik denk, goh, die heeft dat over mijn boek geschreven. Ik ga het volgende boek er toch wel even rekening mee houden. En dat doen die voetballers natuurlijk ook niet. Nee. Die denken ook niet als Hugo zegt dit of dat. Moet ik aan werken de volgende training.
Nee.
Maar is het nog zo... want wij hadden het op Twitter even over Enzo Schifo naar aanleiding van Veerman. En
ja.
Jij zei toen, Rick de Sadeleer heeft in der tijd, Belgische voetbalcommentator, die heeft Schifo kapot gemaakt. En dat klopt wel, Rick de Sadeleer die stond ervoor bekend dat hij in het vliegtuig naar uitwedstrijden naast Guy Thijs, de bondscoach, in het vliegtuig zat. En dan werd de opstelling besproken. Zijn er eigenlijk nog voetbaljournalisten die zo'n grip hebben of zo dicht bij coaches of... echt invloed uitoefenen op opstellingen? Of
Van Gaal
is die tijd voorgoed voorbij?
Ik denk niet dat Van Gaal zo'n journalist naast zich heeft zitten, toch?
De pers reist niet meer in hetzelfde
vliegtuig. Nou, het wordt gezegd van Schreuder. Hè?
En daar heeft Schreuder vorige week op
gereageerd. Ja. Ja.
Nee, maar
met die tirade.
Nee, maar de Telegraaf schijnt toch wel een speciaal lijntje met Schreuder te hebben.
Nou ja, dat is nu natuurlijk niet meer het geval, nee. Want hij ging... hoe heet die aanvaller? Valentijn Driessen?
Nee, maar heeft met die andere had hij toch? Met die Mark Verweij heeft hij toch?
Volgens mij was het verhaal was dat toen hij de vorige keer bij Ajax zat, dat hij toen een lijntje had.
Ja.
Dit is het verhaal. Alfred Schreuder, als je zit te luisteren, het verhaal. Ik zeg niet dat het waar is.
Anders.
Nee, ja, dan komt hij me halen. Dus.
Bel mij.
Maar goed, ja, dat kan natuurlijk op een gegeven moment door pers. En dat geldt trouwens ook voor recensenten van boeken. Op een gegeven moment kan er een soort van vibe ontstaan rond een speler of rond een opstelling of rond een auteur. Waardoor iedereen daarin begint mee te gaan en dan wordt de druk zo groot. Ja, dan moet die auteur wel genomineerd worden of dan moet die speler wel gaan spelen. Op zich is het wel vergelijkbaar. Soms zie je dat wel gebeuren.
Maar je ziet het, de goede trainers doen het toch niet. Van Gaal doet het toch niet.
Nee.
Of Ten Hag, en die worden dan juist nog extra aangepakt, omdat ze volharden in een bepaald systeem. En dan denken die journalisten... Ja,
wat doe je nou eigenwijs? Waarom luister je niet?
Al 6 weken schrijven wij dat het knud is en je hebt 4 keer verloren. En Ajax wordt inderdaad een crisis aangepraat. En als Alfred Schreuder dan kwaad wordt, dan wordt er gezegd... Ja, zie je wel, heeft het helemaal niet meer in de hand. Hè? Terwijl ik denk... Ja,
maar dat is toch impact. Ja, dat is toch impact van media en omgeving op die coach.
Nee, het is dus duidelijk. Hij leest het wel.
Die gaat toch op reageren en die gaat toch dingen veranderen.
Ja.
Ja.
Hij leest het zeker wel. Maar Brian Brobby, denk ik dat hij lekker gewoon naar huis gaat. Even spotje FIFA spelen en de groetjes. En dat lijkt me heel verstandig.
Dus dat lijkt me ook heel verstandig.
Dan luisteren ze dus ook naar de podcast. Dan ga ik ook wat
meer...
Ja, zeker.
zonder dat ik onbescheidenheid wil etaleren, maar volgens mij heb ik één keer invloed uitgeoefend. Ver voor de tijd van de social media. Ik ging in Bordeaux naar Richard Witsche kijken. En die had net een vaste plaats veroverd bij Bordeaux. Hij speelde heel anders dan in Nederland. En heel anders dan we van hem gewend waren. Hij speelde als verdedigende middenvelder. Hij nam de plek van Lisa Razou over als die bij Bordeaux langs de lijn begon te rennen. En ik had toen in het Algemeen Dagblad een redelijk groot stuk geschreven onder de kop: Richard Witsche is klaar voor het Nederlands elftal. En toen werd hij wel geselecteerd.
Ja, dat is onomstotbaar bewijs.
Hallo?
Ja.
Hey. Dus hij en zijn vader zei toen een keer tegen mij: jij hebt hem erin geschreven. Dus ik geloofde dat meteen.
Ja,
ik dacht, ja.
Niet kapot checken.
Nee, zeker niet kapot checken. Dat was Guus Hiddink.
Ja, Guus Hiddink zie ik er wel voor aan. Die vond het ook leuk, hè, journalisten.
Ja.
Ja, dus het,
ja. Ja. Gisteren heb ik Arno Vermeulen zitten kijken bij Studio Voetbal over die armbandkwestie, regenboogarmbandkwestie. Ik vond het een heel wazig verhaal. Heeft iemand het gezien?
Ja.
Ik kon het niet volgen. Volgens hem deed de KNVB zo'n actie steeds bij een nieuw iets wat ze wilden propageren.
Wat heel raar was, was dat hij heel omstandig begon uit te leggen dat die volgende One Love speeldag, dat die eigenlijk niet vast lag.
Maar
dat men gezegd had dat men mogelijk in de toekomst weer eens een keer zoiets ging doen.
Dat noemde hij met potlood ingevuld.
Met potlood in de agenda.
Ja, ja, ja.
En dat hadden ze dan nu uitgegumd. En daarom was het allemaal niet zo erg.
Ja, ja.
Eigenlijk.
Ik kon het niet
ze wouden
volgen.
Het toch al niet doen, dus dat ze het niet doen.
Het was toch al niet zeker dat ze het gingen doen. Dus eigenlijk was het technisch gezien ook niet afgelast.
Ik denk van, hij wordt gewoon de volgende perschef van de KNVB. Hij heeft de behoefte om de nieuwe Kees Jansma te worden. Want dit was niet echt, dat je zegt, een kritisch standpunt.
Alles behalve. Ja, en dan die man die erbij zat om er aandacht voor te vragen, die zat daar zichtbaar zeer geïntimideerd aan tafel. Hij kwam niet echt goed uit de verf en dat is wel jammer.
Nou, ik
Van der Vaart en Van Hooijdonk, die waren heel kritisch over de KNVB, vond ik.
Heel goed.
Gullit bij Ziggo Sport ook. Zeer teleurgesteld of geïrriteerd.
Volkomen terecht.
Dus ik denk dat we het inderdaad vooral moeten hebben over
Umberto Tan op de radio.
Ja, die was ook ging er ook
Marianne Olvers.
Het is natuurlijk ook gewoon een totaal amateuristische beslissing.
Ja.
Angsthazerij.
Oh en ja, er is eigenlijk reactie. Je hebt dus een actie omdat je aandacht wil hebben voor een bepaald doel.
Ja.
Vervolgens krijg je aandacht. Het is de hele week in alle grote voetbalshows gegaan over tolerantie, over homo-emancipatie. Je hebt je doel bereikt, maar nee.
En dan ga je zelf je eigen actie ondermijnen.
Ja, het is zo'n zwak leiderschap, vind ik.
Gullit zei dat volkomen terecht, heel goed. Ze voelen het niet. Ze voelen de urgentie niet. Ze weten niet hoe het is om gediscrimineerd te worden of om homohaat te verwerken te krijgen. En het is gewoon een soort van, dus eigenlijk was het al van om te beginnen, een soort van charme-offensief. Iedereen doet dit soort acties, dus wij ook maar. Zo maar, die houding.
Maar wat bedoelde die Vermeulen nou met die andere dingen? Hij had het over andere dingen die gekoppeld werden aan zo'n armbandactie. Wat zijn die andere dingen dan?
Respect hoorde ik heel vaak noemen.
Ja, maar dat is natuurlijk niet op zich een actie.
Jawel, dus ook die actie, antiracisme actie natuurlijk. Die hebben ze ook al natuurlijk aan tijd.
Maar hij had het wel over 20.
20?
Ik dacht dat hij het woord 20.
Het idee is volgens mij dat die One Love actie een bredere actie is dan alleen de aanvoerders in het betaald voetbal die een bepaalde armband dragen. Maar dit is wel de meest zichtbare actie die je vervolgens dus schrapt.
Ja.
Want dat is het uiteindelijk gewoon wel.
Ja.
En die in het buitenland gewoon vlekkeloos verloopt.
Ach joh, bedoel, in de Premier League hebben ze een regenboog armband, hè? Dus niet eens een armband waar nog verschillende interpretaties over kunnen zijn.
Ik ben ook
maar
hele
het is gewoon, hè, de Bruyne die maakt het werelddoelpunt met die regenboogarmband. Dus er is geen enkele discussie over.
Ja.
En er is bij Manchester United dit weekend wel anti-homo spreekoren, maar er wordt ook meteen, hè, Ten Hag spreekt er daar meteen over uit, wordt meteen actie over ondernomen.
Hoe
het is daar niet perfect,
is het
maar We lopen zo achter in Nederland.
Ik ben ook helemaal klaar met dat woord respect. Het is echt een soort van passepartout geworden om u maar niet te moeten uitspreken.
Nee, want dat is ook, dat vond ik aan Kukçu, dus die zich dit weekend dus nu wel uitspreekt. Hè? Want vorige weekend had hij een statement waar ik denk 12 keer het woord respect in stond.
Niet te volgen. Ja.
Volledig om de hete brei heen draaien. En nu stond hij voor de camera en toen zei hij eigenlijk gewoon, ja, als je goed nadenkt, hè, dan de week van coming out, dan moet je het gewoon hier niet in. Moet je het hier niet in organiseren, de One Love
armband? Waardoor je dus zegt,
oké, want het ging over die beweging, zoals hij het dan noemde. Het was een actie voor die beweging en daar wil ik geen uithangbord voor zijn. En dan denk ik echt als Feyenoord, nu zegt hij het dus duidelijk, hè, die beweging, de LHBTQ-beweging, daar wil ik geen uithangbord voor zijn. Dan moet je al helemaal zeggen, jij bent onze aanvoerder niet meer.
Ja, vind ik ook. En dan moet je als club gewoon uitspreken en borst vooruit en zeggen, wegwezen met die band.
Ja, nou, die trouwner heeft toch ook wel de uitstraling van een aanvoerder?
Ja.
Die staat wel blijkbaar voor de normen en waarden van je club.
Ja, ik vind het toch, dat vind ik toch moeilijk. Ik bedoel, ik ben het inhoudelijk volkomen met je eens. Maar vorige keer noemde ik niet voor niks Graham Norton. Die zegt van, ik wil geen posterboy zijn van acties waar ik misschien te weinig van weet.
Maar hij zegt niet dat ik te weinig van weet. Hij heeft advies gevraagd aan zijn imam. Hij heeft geen advies gevraagd bijvoorbeeld aan het plaatselijke COC. Zou ook aardig zijn geweest als je daar misschien eventjes
En die
mee praat.
Imam had gezegd?
Die had hem bevestigd in zijn gevoel.
Niet doen?
Dat gevoel had hij,
Serieus? Jeez, dat wist ik niet.
Nou ja, dat is ook wat hij zei in deze interviews met ESPN en NOS. Ja, ik denk dan dat het...
Er was een heel ander aspect hieraan nog. Ik las een column van Maxim Februari, heb je die gelezen?
Nee, denk ik.
Die zegt, die was gepikeerd omdat de homo's ermee vandoor waren gegaan met die actie. Terwijl, hoezo? Trans mensen zijn toch ook, worden toch ook buitengesloten? Ja. Dus dat was weer een hele andere benadering van de zaak.
Ik hoop eigenlijk dat er betaald voetbalclubs zijn die zeggen, wij gaan het wel doen, deze band. Wij hebben de KNVB niet nodig om ons uit te spreken voor meer tolerantie.
Ja, we gaan het juist doen. Hebben ze dat bijvoorbeeld gedaan. Ja. Hebben ze zelfs helemaal in regenboog shirts gespeeld.
Ja.
Probeer nou eens voorop te gaan en lopen niemand, in plaats
niemand
van...
Niet, want dat zijn ook niet allemaal de grootste intellectuelen die daar op de tribune zitten. Maar die zitten ook gewoon in de vishandel en de groothandel.
Niets ten nadele van de vishandel.
Nee, dat wil ik, ik wil meer zeggen dat je zegt, het wordt altijd een beetje geframed als een soort links-intellectuele hobby, zulke soort dingen. Maar bij Telstar vindt iedereen dat. Dat is... Er wordt niet gefloten en niet raar gedaan. En
ook al wordt er wel gefloten, dat zal altijd een minderheid zijn. Dus misschien moet je daar dan niet voor zwichten, zoals de KNVB net heeft gedaan.
Ja. Absoluut, ja.
Ik moest denken, toen ik hoorde dat van die KNVB, en ik had net zo'n filmpje gezien dat van het Chinese partijcongres. Dan zie je hoe zeg maar de nummer 2 in macht, die wordt dan op zijn schouder getikt. Ja. En die moet meekomen. En waar die gebleven is, weet niemand. Maar het is een plek waar ratten lopen, denk ik. En zo. En dus ik dacht van, misschien dat op de jaarvergadering van de KNVB degene die deze beslissing heeft gemaakt, heeft genomen om zich terug te trekken van alle acties denkbaar, dat die ook...
Zou weggeleid worden.
Ja, weggeleid worden.
Maar ik denk het eigenlijk niet, want ik heb juist het idee dat daar dus te veel dezelfde denkende mensen zitten. Hè? Want ze hebben dus een commissie Mijnans, die gaat over, moet hen adviseren over dit soort zaken.
Ja.
Die hebben ze niet gekend in deze. Dus ze nemen zelf die beslissing.
Ja.
Ik weet niet wat voor tegenspraakmechanisme daar zit.
Er is er natuurlijk één die heeft gezegd, we kunnen hier niet mee doorgaan. Dat is er zeker één.
Mm-hmm.
En kennelijk heeft hij dan zoveel macht en invloed dat de rest braaf ja-knikkend zegt, oh ja, natuurlijk, want het was wel een hoop gezeik, zeg. Maar er is iemand geweest die heeft gezegd van, we gaan hier niet mee door. Ja, nu is er weer ophef over dat ze er niet mee doorgaan. Dus als de KNVB consequent is, dan nemen ze deze week de beslissing om er toch mee door te gaan.
Ja. Pelle zit driftig te gebaren, Henk.
We gaan voorspellen. Dat bedoelt hij.
Dat bedoelt hij.
Ja. De wedstrijd die we gaan voorspellen is Ajax-Liverpool. Ivo, jij mag beginnen.
Ja, ik neem aan dat Ajax conform de clubcultuur vol op de aanval zal gaan spelen. Dus zal ik zeggen 2-4.
2-4. Frans?
Het is wel zo, Liverpool, kan die nog eerste worden? Maakt dat iets uit? Weet ik echt niet. Wat. Vaak zie je wel bij dit soort wedstrijden, als er al twee, hè, Napoli en
Liverpool kan volgens mij geen eerste worden, want die zijn ook geslacht door Napels.
Maar zijn ze allebei al geplaatst, Napels en Liverpool? Ajax kan zich nog plaatsen, toch?
Ajax kan zich theoretisch plaatsen.
Ja, dus ze moeten... Ja,
ja, maar de Liverpool gelijkspel in ieder geval voldoende. Ze hoeven niet vol aan de bak. En dat, meestal is het met Liverpool zo, als ze hebben hun competitie waar ze best slecht staan, waar ze... denk ik, hun zorg allereerst naar uitgaan.
Ze staan zevende of ja, zo, dus niet te
dus
geloven.
Ik denk niet dat ze spelers tot het uiterste zullen drijven.
Dus, wat is de conclusie?
Nou, Ajax maakt wel een kans op in ieder geval een gelijk spel en een kleine overwinning, denk ik. Dus om de sfeer erin te houden, zeg ik toch 2-1.
Nou, dan ga ik de sfeerspons maar weer eventjes uithangen. Ajax moet en gaat vol op de aanval spelen. Dat vindt Liverpool heerlijk. Een beetje achteruit leunen op de counter. Dus 0-3.
Ik heb Liverpool zien spelen tegen Nottingham Forest zaterdagmiddag. Zag er niet uit. Er waren een paar belangrijke spelers niet. De man die zich... weet je nou, die Núñez, noemt zich ook alweer...
Darwin,
ja, ja. Die was er niet. En dan die Colombiaan was er niet. Die gevaarlijke aanvaller, Diaz heet die, geloof ik.
Die werden gespaard voor Ajax.
Ja, dat zou kunnen. Maar dan nog... Nottingham Forest heeft laten zien hoe je ze moet... Je moet ze afjagen. En als Ajax daarin zou slagen, hebben ze een kansje.
Maar ze geven ook zoveel ruimte weg, Ajax, hè?
Ja, dat is het probleem. Ja.
Ook tegen slechte tegenstanders.
Ja. Ja, tegen RKC was het ook niet was het ook niet best in de eerste helft.
Nee.
Maar goed, ja.
Jouw voorspelling, sorry.
Ja, mijn voorspelling. Maar ik heb een inleiding nodig gehad.
Je moet een beetje uit te stellen.
Spanningen een beetje erin houden. 1-2.
Maar denken jullie echt niet dat Ajax wat meer compacter, zoals het heet, gaat spelen?
Dat moet.
Dat ze met twee controlerende, dat Taylor wat lager gaat staan.
Nee, maar dat mag niet.
Nee, maar...
oh ja, van de cultuur niet, hè?
Ik zou het doen. Ja, ik denk inderdaad, als je met twee controleurs speelt en iets compacter, dan heb je nog altijd een paar jongens voorin met flitsen die sneaky 1-0 kunnen maken. Ja. Ja.
Het beste is natuurlijk om met twee spitsen te spelen. Met Brobbey en Bergwijn.
Ja.
En je terugtrekken achter je eigen middenlijn en dan op de counter. Dat is tactisch gezien verreweg het verstandigste. Maar dat is niet Schreuderbol, hè? Nee, en ook niet Ajax Bol.
Nee.
Ze moeten naar voren druk zetten. En het
kan
maar wel.
Ik denk ook twee van. Als Bergwijn en Brobbey, zou ik zeggen, met z'n tweeën tegen dat centrale, tegen Van Dijk en.
Gomez bijvoorbeeld. Gomez,
of tegen Matip.
Ja.
Komen ze niet aan de bal. Die worden gewoon door hun eenvoudig uitgeschakeld. Ik denk juist dat je bij hun ook weer kans hebt als je. Met mooie combinaties aanvalt en het veld breed houdt, dan heb je nog wel een kans. Maar als je gewoon op die counters rekent, dat zijn zij zo gewend. Die doen dat.
Ja, maar die Gomez, die maakt bijvoorbeeld nogal een fout.
Ja, maar Matip maakt niet zoveel fouten, toch?
Ik weet niet. Of is die geblesseerd misschien? Want
die vond ik ook tegen Ajax erg goed, moet ik zeggen.
Zie ik al een paar keer niet.
Ik ben wel benieuwd eigenlijk, want Van Dijk probeert toch wel over het algemeen uit het duel te blijven.
Ja.
Als je daar Brobbey tegenaan zet, juist wel dat duel. Ja. Ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar.
Ja,
ja maar iedereen
ja, maar waarom blijft hij uit het duel? Omdat hij de bal al heeft voordat het duel er is.
Nee.
Maar Van Dijk speelde naar verluidt een geweldige wedstrijd tegen Haaland.
Ja.
Ja.
Dat is ook... Ja, Brobbey is een soort van mini Haaland, laat ons zeggen. Hetzelfde type spits toch volgens mij.
Het woord mini bij Brobbey vind ik bijna naar discriminatie neigen.
Dan weet hij ook niet wie Ivo Victoria is.
En ik heb het idee dat Van Dijk juist veel meer problemen heeft met bewegelijkheid om hem heen. De manier waarop hij te kijken werd gezet tegen Napoli in die eerste wedstrijd. Door veel bewegende spelers om hem heen die wendbaar zijn. Dus Bergwijn, Kudus zou eigenlijk slimmer zijn. Dat kan Schreuder zich natuurlijk niet meer permitteren om Brobbey eruit te zetten.
Nee.
Maar
de snelheid en bewegelijkheid van Kudus.
Hij maakt in ieder geval wel een heel mooi doelpunt. Ja, dus dat, Kudus kan uit het niks iets creëren natuurlijk. Hè?
Ja.
Oh, uit tegen Liverpool toen.
Ja, was een mooi goal.
Van Dijk die heeft echt drie ongehoorde kansen gemist tegen Nottingham Forest. Dat was voor zijn doen echt bijna ongelooflijk. Kopballen, maar die keeper die was ook heel goed hoor. Maar een paar keer alleen voor de keeper.
Ja, dat moet Ajax niet krijgen. Niet te veel corners tegen, want dan is het echt afgelopen.
Ja. Ja. Enfin. Wat hoor je?
Ja, er wordt hier al de hele tijd zijn er kinderen aan het spelen hierboven misschien.
Ik heb ook een rattenplaag in Amsterdam.
Ah ja.
Hele grote, dikke.
Hele grote. Krijgt de luisteraar hier iets van mee, Pelle? Of wordt het straks allemaal vakkundig uitgefilterd?
Het is echt een heel goed moment om af te sluiten met de rattenplaag in Amsterdam. Yes, there used to be a ballpark right here. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.